Ik hoopte dat vanavond iemand zou zeggen, het klopt niet wat u zegt. Er zijn een paar voorbeelden waarin zuurdeeg juist werd voorgeschreven. Niemand van u heeft deze intelligente vraag gesteld. Wat is dat nu toch jammer? Maar ik kwam erop toen iemand net zei, maar als dat zuurdeeg samen met dat meel gebakken wordt, dan wordt daarmee de werking van het zuurdeeg gedood. En dat is zo. Ik zal u vertellen, de belangrijkste uitzondering die er is, zijn er maar een paar, maar dit is de belangrijkste, komen we nog wel tegen bij Shavuot, oftewel het Pinksterfeest. Bij het Pinksterfeest moesten er 2 broden gebracht worden om aan de Heere aangeboden te worden. Die worden genoemd de? Nee, de toonbroden is heel wat anders. Heel goed, de beweegbroden. Ze werden bewogen voor het aangezicht des Heeren. En daarvan staat uitdrukkelijk dat ze gezuurd moeten zijn. Ja, daar gaat mijn hele betoog. Nee, want die broden zijn geen afspiegeling van de Heer Jezus, maar van ons, van Gods volk. Als het evangelie in de wereld verbreid wordt, of dat nou in het Oude Testament is of ook in het Nieuwe Testament, dan komt daar een oogst. En die oogst verwijst altijd naar degene die uit de wereld verzameld worden door het evangelie en tot God gebracht worden. De volgende maal gaan we het eerst hebben over Yom HaBikurim. Dat is een dag die valt in de paasweek. En op die dag wordt de eerstelingsgarve van de gerstenoogst binnengebracht. Dat is het allereerste wat rijp is. De gerst is veel eerder rijp dan de tarwe. Gerstengarve is een beeld van de Heer Jezus in opstanding. Hij wordt genoemd in 1 Korinthe 15 de eersteling van hen die ontslapen zijn. Maar dan 7 weken later, gaan we het volgende keer ook over hebben, over die 7 weken, dan volgt het Pinksterfeest. En dat heeft zijn parallel in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen. Waar de Nieuwtestamentische gemeente geboren wordt. En waar als een grote oogst uit de volkeren, het zijn weliswaar Joden, maar wel uit alle mogelijke volkeren, als een voorafschaduwing van al die volkeren waaruit de oogst wordt verzameld. Die oogst daar is de gemeente. En die 2 beweegbroden, die spreken niet van Christus, die spreken van de oogst die na de eersteling wordt binnengevoerd. En dat is een beeld van de gemeente. Je zou elke christen, ik pas nu even op christenen toe, maar dat geldt voor elk mens die wedergeboren wordt, kunnen vergelijken met een brood dat gebakken is, waar het zuurdeeg wel in zit, maar dat zuurdeeg heeft zijn werking verloren. Het is uitgewoed, om zo te zeggen. Maar, en daar is meteen een vraag over, dat brood, dat ongezuurde brood, is in de eerste plaats een beeld van Christus zelf. Het zich voeden met, dat vinden we ook duidelijk in Johannes 6, is een beeld van zich iets eigen maken. Als je je voedt met brood, dan geeft dat jouw vorm. Het voedt jou, dat wil zeggen, de elementen van dat brood worden een deel van jouzelf. Als je je voedt met het goede brood, dan is dat goed voor jou. Dat brood is gezond en jij wordt gezond. Als je je voedt met de verkeerde dingen, de dingen van Egypte, die worden in het boek Numeri beschreven, dat zijn de komkommers en de uien en de knoflook. Dat is bijna allemaal water. Daar zitten weinig voedingsstoffen in. Als je elke dag alleen maar komkommers, uien en knoflook tot je neemt, in de eerste plaats ruikt dan iedereen dat je je niet goed voedt. Dat is typisch het voedsel van Egypte. Want die mensen, de Israëlieten zeggen, ik geloof dat Numeri 11 is, die zeggen daar, waren we maar in Egypte. Hadden we elke dag uien, knoflook en meloenen. Meloenen en komkommers. Het is heel wonderlijk dat ze die opsomming geven. Terwijl het gezonde brood, dat is het manna. Manna, dat wordt ook in Johannes 6, waarin ik het voorgelezen heb, toegepast op de Heer Jezus. Dat brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald, dat wordt daar verbonden met het manna. En dat manna is nou juist het goede en het gedegen voedsel. Maar Johannes 6 geeft al aan dat brood spreekt van de Heer Jezus zelf. Als je je daarmee voedt, wordt dat een deel van jezelf. Als je je voedt met de dingen van de wereld, dan ruik je daarnaar. Als je je voedt met Christus, dan ruik je daarnaar ook. Dat is de geur van Christus waar 2 Korinthe over spreekt. Ik neem dat zomaar even heel letterlijk. Dus als hij het brood is uit de hemel neergedaald is, dan zegt Johannes 6, daarmee moet je je voeden. Dat moet het voedsel zijn voor je ziel. En dat geeft jouw vorm. Dat is gezond voedsel, daar zul je ook een gezond christen van zijn. Dat is nog een vraag over, dat komt straks wel aan de orde. Nu zegt eerst deze vraag. Ik heb begrepen dat Pesach iets met de Heer Jezus als paaslam te maken heeft. Heeft het ongezuurde brodenfeest dus ook iets met Jezus te maken? Zowel ik in welk opzicht? Nou, ik heb dat straks al gezegd, maar dat was misschien een beetje kort en een beetje vlug. Inderdaad, dat ongezuurde brood spreekt van Christus als het voedsel voor de gelovigen, waardoor hij zelf ook een leven gaat leiden van oprechtheid en waarheid, om die twee woorden uit 1 Korinthe even aan te geven. Dus Christus is eerst het paaslam dat voor ons geslacht is, voor onze zonden, opdat we rein voor God zouden staan. Maar vervolgens heb je ook voedsel nodig voor je dagelijks leven. Voor je geestelijk leven. En dat is hij ook. Hij is niet alleen maar het offerlam, hij is ook het voedsel. Je vindt dat later in de tabernakel, maar ik aarzel altijd, want dan maak je het nu meteen zo ingewikkeld. Je hebt het eerste altaar, het koperen altaar, daar worden offers gebracht. Daar vloeit bloed. Dat zijn de offers die spreken van het werk van de Heer Jezus. Maar op de tafel der toonbroden, daar komen die toonbroden toch eventjes. Dat is ook een beeld van Christus. En ook de gelovigen die zich met hem voeden. En op het reukwerkaltaar, het tweede altaar, daar komt helemaal nooit bloed aan te pas. Daar gaat het veel meer om de persoonlijke heerlijkheden van Christus. Er is een groot verschil tussen die voorhof met het koperen altaar en dat wat binnenin is en wat veel meer te maken heeft met het leven van de gelovigen. Dus het is het voeden van Christus zoals Johannes dat ook mooi aangeeft. Het is natuurlijk een beetje anders. Johannes geeft het over, Johannes 6, over het manna. En Christus die voorgesteld wordt in dat manna, hier gaat het over ongezuurde broden. Maar de parallel is toch, in beide gevallen gaat het om het voedsel voor de gelovigen. Als u nou niks te doen hebt, dan zou u bijvoorbeeld in de komende weken zich eens kunnen verdiepen in alles wat in de Torah van Mozes, in de wet van Mozes, voedsel is voor de priesters en voor het volk. De priesters voeden zich met de toonbroden. Ze voeden zich ook met bepaalde delen van de vredeoffers. De beweegborst en de hefschenkel. Nou, dit is echt taal voor gevorderden. En nog wel meer zaken. En het manna is er voor het hele volk. Maar al datgene wat voedsel is, het zij voor de priesters, het zij voor het hele volk, is, en wat dus niet bloedige offers zijn, is het voedsel van de gelovigen in het dagelijks leven. Wat is nu heden ten dagen het zuurdecem in de kerken en gemeenten? Ik zou zeggen alle zes die we gezien hebben. Alle zes kunnen in al die varianten voorkomen. De uitwendige godsdienstigheid, er is geen kerk die daar vrij van blijft. Het ene, daar is het misschien wat meer dan bij het andere. Het hangt een beetje vanaf wat de aard is van zo'n gemeenschap. Maar we kunnen daar allemaal voorbeelden van kennen. Misschien ook uit de eigen omgeving. Je zou kunnen zeggen, zo gauw godsdienstigheid wordt een vorm die je moet aanhangen omdat je anders op je vingertjes getikt wordt. Omdat je vrouw zegt, waarom ga je niet mee, waarom blijf je in bed liggen? Je gaat mee voor je vrouw, je gaat mee voor je kinderen. Je gaat mee voor de klant in je winkel. En ten tweede, als godsdienstigheid gebruikt wordt om jezelf ermee te verheffen, kijk eens hoe braaf ik ben. Dat zijn typisch voorbeelden van het zuurdeeg van de fariseeën. Natuurlijk van de Sadduceeën. Ik zou nog niet willen zeggen dwaalleer, dat vind ik meer een gelaten brief. Maar ik zou hier typisch willen hebben eigenmachtige godsdienst, eigenmachtige schriftuitleggingen. Waar vooral de evangelische wereld onder te lijden heeft, maar eigenlijk vind je dat ook overal. Ten derde, het zuurdeeg van de Herodianen, wereldschrijfvormigheid, moet ik u daar iets over zeggen. Je vindt het in alle kerken en kringen. Ten vierde, dat zuurdeeg van onverschilligheid tegenover kwaad is ook iets dat we in onze tijd zeker overal kunnen aantreffen. De valse leer van de gelaten brief, mensen weer onder de wet brengen, kan in alle kerken gebeuren. Elke kerk heeft zijn eigen gebodjes en regeltjes die aan de mensen worden opgelegd. Al die met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. Elke gemeenschap heeft zijn eigen manieren En die moet je leren. Daar kom je al gauw achter als je daar een tijdje bent. Ja, zo doen wij de dingen hier. En daar moet je meegaan of je dat nou wil of niet. Eén reden waarom zoveel mensen naar de kerk gaan is het individualisme. Daar hebben ze geen zin meer in om zich door anderen te laten vertellen hoe ze moeten doen en leven en handelen. Maar afgezien van teleurstelling in de kerk. En dat is natuurlijk eigenlijk ook niet de oplossing, zo zie je. En Matthäus 13 ook gaat het in wezen om de afgoderij. Het is zo treffend, ik zeg dat vaak goed. De eerste Johannesbrief bijna eindigt met die prachtige woorden over Christus als de waarachtige God en het eeuwige leven. En er staat de pal achter, dat zijn de laatste woorden van de eerste Johannesbrief. Kinderkens, wacht u voor de afgoden. En de afgoden is alles wat de plekken van de Heer Jezus inneemt. Ik snap niet de link met de vrouw in Zacharia. Ja, dat ging ook een beetje snel. Visioen van de profeet, dit zei u in verband met Matthäus 13, de vrouw die het gist door het deeg heen doet. Nou, ik zal het even snel opzoeken, dat helpt me misschien. Ik dacht dat het Zacharia 4 was, maar dat zou ook 5 kunnen zijn. En dat gaan wij nu nagaan. Nee, dus ik gok steeds meer op 5. Hoofdstuk 5, vers 8. 5 vers 5, Zacharia 5 vers 5. Dan zegt de engel, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een eva. Dus een vat met een bepaalde inhoudsmaat. Hij zei, dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. En zie, een loden deksel werd opgelicht en er was een vrouw die midden in de eva zat. En hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de eva en hij wierp het loden gewicht op de opening daarvan. En dan wordt die engel, dat vat met die vrouw erin naar het land Sinjar gebracht in vers 11. Het land waar de oorsprong van de afgoderij ligt. Een ander voorbeeld dat je zou kunnen denken, sorry voor de dames in ons midden. Het zijn ook lelijke dingen genoeg over mannen te vertellen. Maar is er openbaring 2 over Izebel, die de gemeente in Thyatira in haar greep heeft. In alle drie gevallen gaat het om een vrouw die in iets wat de Heer is toegewijd een vreemd element brengt, dat tenslotte alles doorzuurt en bederft. Dat was even de parallel die ik had getrokken. Even kijken, wat hebben we nog meer? U had het over Johannes 6, dagelijks brood, waar wij ons mee voeden. Hoe is dat in het verband van deze avond concreet? Aha, hier is iemand die wil boter bij de vis. Als u even met mij opzoekt, dan vind ik het jammer dat ik mijn Telos-vertaling niet bij me heb. Want daar staat het keurig in de voetnoten. Je hebt in Johannes, ik moet het even uit mijn hoofd doen. In Johannes 6 heb je 2 werkwoordsvormen. Het ene geeft aan dat je op een bepaald moment vanuit het niets dat brood eet en daardoor kom je tot het leven. Dat is de bekering, simpelweg gezegd. Je moet dat brood eten. Je moet je als het ware één maken met de gestorven Christus. Je voeden met hem, zijn bloed tot je nemen, dat is figuurlijk bedoeld natuurlijk. Zijn lichaam tot je nemen, daardoor breng je tot uitdrukking dat zijn lichaam is overgegeven in de dood, dat hij zijn bloed gegeven heeft voor ons. En dat je daardoor tot het nieuwe leven mag komen, vergeving van zonde ontvangt. Maar je vindt ook een werkwoordsvorm, en die vind je bijvoorbeeld in vers 53. Ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in zichzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Hier gaat het niet om een eenmalig iets, hier gaat het om het dagelijks voedsel van de geloof. Dat zie je in de werkwoordsvorm, moet je maar even aan me aannemen. En ik hoop dat ik het goed heb, want je kunt het in de vertalingen bijna nooit zien, omdat men dat blijkbaar dan niet belangrijk vindt. Terwijl het heel belangrijk is, omdat deze verse aangeven, denkt om, je voedt je niet met Christus eenmaal als je tot geloof komt. Hij is je dagelijks voedsel, dat is heel concreet. Dat je niet alleen maar het woord tot je neemt, trouwens het woord gaat om Christus. Het gaat erom dat hij het deel is van je ziel. Dat hij je met hem voeden betekent ook dat je steeds meer op hem gaat lijken. Denk dan, het doel van het christenleven kan onder andere zo omschreven worden, dat is wel een van de belangrijkste omschrijvingen. Het is dat het leven van Christus in ons zichtbaar wordt. We zijn tevoren bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. En dat is iets wat in feite realiteit is op het moment dat je tot geloof komt, maar wat ook praktisch waargemaakt moet worden. Die gelijkvormigheid en het beeld van Christus, dat steeds meer op hem gaan lijken. 2 Korinthe 3 vers 18, Wij dan die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren aanschouwen, worden naar datzelfde beeld veranderd, getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door hem te aanschouwen, dat is een ander beeld, word je steeds meer naar dat beeld getransformeerd. Dan ga je steeds meer op hem lijken. En de Bijbel gebruikt daar onder andere dat beeld van eten, van zich voeden met. Je zou dat zelfs op het avondmaal kunnen betrekken. Katholieke uitleg is ook dat Johannes 6 en sommige protestanten ook, dat Johannes 6 gaat over het avondmaal, maar dat lijkt me sterk, want dat was nog helemaal niet ingevoerd en dat kon ook niemand snappen dat het daarover ging. Maar het principe is wel hetzelfde. Zoals het hier gaat over je voeden met Christus als het ware manna, zo is het avondmaal ook als het ware een zich voeden met Christus. Doordat je het brood eet, dat spreekt van zijn lichaam, en doordat je de wijn drinkt, die spreekt van zijn vergoten bloed. Dat is dus heel concreet in zich voeden met Christus door een symbolische handeling van eten en drinken. Maar figuurlijk is dat elke dag wat we zouden moeten doen. Je voeden met Christus. Om op hem te gaan lijken. Nog één kleine anekdote die ik altijd graag vertel. Op een bepaald moment in het Hooglied, nou we het toch over het Hooglied hebben, zegt de bruidegom tegen de bruid, uw neus is als appels. Dat is geen commentaar op de vorm van haar neus, dat zou niet erg aardig zijn. Maar hij bedoelt ermee de geur van je adem. Als iemand appels eet, dan kun je dat ruiken. De geur van je adem is als appels. En dan moet je weten dat in het Hooglied de appelboom eigenlijk een beeld is van de bruidegom zelf. Dus eigenlijk zegt hij daarmee dat ze zich gevoed heeft met hem. En dat prijst hij in haar. En Dwight L. Moody, de grootste evangelist van de 19e eeuw, zijn kanttekeningen in zijn Bijbel zijn uitgegeven als boekje. Die schreef bij dit vers, wat een geluk dat ze zich niet gevoed had met de uien, de knoflook en de meloenen van Egypte. Want dan zou haar geur heel anders zijn geweest. En het ernstige daarbij is natuurlijk, we zouden het bij wijze van spreken aan elkaar moeten kunnen ruiken. Waar is iemand dan mee bezig? Waar is zijn leven mee gevuld? Nou, er zijn een heleboel boeiende en interessante dingen in het leven, maar ten diepste op een of andere manier, wat ruiken we, de appelboom of ruiken we de dingen van de wereld? En dat in die zin, al is het grappig bedoeld wat hij daar schreef, is het tegelijkertijd ook een heel ernstige boodschap. Nou, dat zijn de schriftelijke vragen en dus zijn we nu toe aan de mondelinge vragen. Nou, dit wordt een vroege avond.
Het brilt dat we het bij het avondmaal eten, ja. Dat wat te zijn, mag dat van wit brood.
Ik zal je vertellen waarom ik lach.
Sorry, als het te moeilijk is.
Nee. Ik ben blij met uw deernis. Ik ben blij met uw deernis jegens mijn arme persoon die zulke moeilijke vragen moet beantwoorden. Maar de reden waarom ik lach is niet omdat die vraag zo moeilijk is, want dan zou het een zenuwachtig lachje zijn. Het is omdat ik niet van vragen hou die beginnen met moet. Je moet niks. Die lieve broeders en zusters achter u, die vieren helemaal nooit avondmaal. Hebben ze hele goede redenen voor bedacht. Ik ben ze vergeten, Kees, dat spijt me. Maar ze hebben er hele goede redenen voor bij het leger des heils. Er moet helemaal niks. Ik zeg dat even heel nadrukkelijk. We leven in de vrijheid. Als je het avondmaal viert, dan kun je ook weer met allerlei geboden en verboden omgeven. En daarmee de drempel ook zeer moeilijk maken voor mensen die eraan zouden willen deelnemen. Je kunt de ruif heel erg hoog hangen. En er zijn hele gemeenten die gescheurd zijn over de vraag, moet het gezuurd brood of ongezuurd brood zijn? Ik kom wel eens in een gemeente, daar was ik pas met mijn vrouw. En daar ging het avondmaal, de wijn ging rond. En dat was een heel groot blad, was een grote gemeente, met allemaal bekers en een klein beker. Toen zei ik, wat denk je dat er in dat kleine bekertje zit? Zei ik tegen haar. En zij gaf natuurlijk het antwoord dat ik ook verwachtte. Ze zei, daarin zit druivensap voor een paar mensen die geen alcohol verdragen. Ik zei, nee, het is net andersom. In al die bekers zit druivensap, maar in dat kleine bekertje zit wijn. Want er zijn een paar mensen in de gemeente die vertikken het om druivensap te drinken, want het moet wijn zijn. En dat is omdat ze in Korinthe er dronken van worden en dat kan niet met druivensap, dus het moet wijn zijn. Dus dat kleine bekertje wordt naar 2-3 mensen in de gemeente gebracht die daar erg prijs op stellen. Ja. Begrijpt u? Dus dat moet helemaal niks. Ik heb het met allebei gevierd. Met gewoon witbrood. En ik heb het gevierd met kadetjes en bolletjes en met matzes en al het mogelijke. Het is maar een symbool.
Maar het
brood
is toch
de zon. Nou, kijk, nou gaat het beginnen. Ja. Nu heb ik het antwoord gegeven, maar nou is die meneer niet tevreden. Net als die wetgeleerde die zei, ja, maar wie is mijn naaste? Nee hoor, dat was niet zo lelijk bedoeld. Maar nou blijkt dat u dus wel degelijk een uitgesproken mening daarover hebt, maar daar gaan we niet over discussiëren. Nee, helemaal niet. Helemaal, ik vind het veel te gezellig dat u daar zit. Maar nee, daar gaan we niet over discussiëren. Als u vindt per se dat het matzes moet zijn, dan hoop ik twee dingen. Dat u in een gemeente bent waar ze dat ook zo doen. En ten tweede, als het niet zo is, dat u daar geen drukte over maakt. Dat is mijn persoonlijk advies. Er zijn belangrijkere zaken. Ja, maar ik zou nog een heleboel andere voorbeelden van kunnen noemen. Maar dat doen we niet. Er zijn altijd mensen die dan op hun tenen getrapt worden. En dat is begrijpelijk.
Je hoort je eerste liefde maken. Dat is belangrijk.
Precies. Ha, we zijn het er helemaal eens. Weet u waar dat staat? Ja, dat zei iemand achter u. Welk hoofdstuk? Niks zeggen, niks zeggen. Welk hoofdstuk? Hoofdstuk 2, de brief aan Efeze. Maar ik heb tegen u dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Ja. Dat is waar. Nog iemand een vraag? Als hij maar niet begint met moet. Er moet niks. We leven in de vrijheid. Als we maar alleen gebruiken de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Dat moet er dan wel weer bij zeggen. Wie?
Ik heb een korte vraag.
Oh, heerlijk.
In uw inleiding noemde u Johannes 8. Waarin Jezus van zichzelf zegt dat hij niet opgeblazen is. Welk vers is dat?
Oh, even kijken. Ik kan het ook zo wel vinden, maar dit is de makkelijke. Vers 25. Daar staat in de beste vertaling, de Telos-vertaling. Wie bent u? Jezus zei tot hen, geheel wat ik ook tot u spreek. Wat staat er bij u? U hebt de NBG-vertaling.
Nee, ik heb de Dynamische Bijbel.
Ja, daar begint het al. Hè? Daar begint... En wat staat daar?
En ze hebben toen tot hem gezegd, u, wie bent u? Jezus zegt tot hen, en dan staat er, van het begin heb ik gezegd, en het woordje van... En heb ik gezegd dat tussen haakjes. Dus van het begin heb ik gezegd wat ik tot u ook uitspreek.
Ja, hier in de HSV staat ook wat ik u vanaf het begin al zeg. Nou, dat komt een beetje op hetzelfde neer. In die zin, ik ben wat ik zeg. Dat is de kern. Maar de NBG-vertaling heeft iemand die toevallig, daar staat, meen ik, wat spreek ik nog met u? Ja, en dat is dus een totaal andere zin. Dus ik heb het liever zoals het hier staat, en of het nou de Narens of de herziende Statenvertaling. Ze komen allemaal op hetzelfde neer. Ik ben wat ik zeg. En ieder van ons kan zich de vraag stellen, ben ik wat ik zeg? Of is datgene wat ik zeg van mezelf een mooier beeld dan wat ik werkelijk ben? Ik had een vriend in Amerika die vertelde, hij vertelde het in een preek bij ons, ik moest hem zelf vertalen. Dat hij iemand ontmoet had en die zei, ik heb al 2 jaar niet gezonderd. Waarop mijn vriend zei, mag ik jouw telefoonnummer hebben? Hij zegt, hoezo? Hij zegt, ik wil wel eens met je vrouw praten, want ik geloof er niks van. Nou, ik zal jullie vertellen, jullie hoeven mijn vrouw niet te bellen. Ik kan je bij voorbaat zeggen, als hij dat beweert, dan liegt hij. Zo is het. Als iemand het van ons weet, dan is het onze eigen man of onze eigen vrouw. Alleen, volgende vraag. Ik kan wel weer van alles erbij vertellen, maar ik hoef niet verder te gaan dan de vraag. Wie nog meer? Wie maakt dan mooie muziek? Gaat u gang. Nee, gaat u gang. U was eerder.
Over het voeden met Christus, dat is natuurlijk meer dan alleen het leven van het woord.
Ja.
En ik heb het nu onder andere begrepen, niet namelijk. Ik heb ook veel horen zeggen, van kennen is belangrijker dan kennis. En dat doet het eigenlijk mee, kennen van de Heer Jezus.
Ja, uiteraard. Maar kennen is een veelzijdig woord. Het is een dubbelzinnig woord. Paulus schrijft in 1 Korinthe 8, kennis maakt opgeblazen. Dan heeft hij het over een zeer specifieke vorm van kennis. Wat noemen we dat wel eens? Hoofdkennis. Hè? In sommige kringen zeggen ze, dat moet een voet zakken. Dat moet in je hart terechtkomen. En dat is mooi uitgedrukt. Theologische kennis is per definitie hoofdkennis. Dus wordt het door sommige mensen ook verworpen. Dat slaat nergens op. Ik wou dat sommige mensen wat meer theologie hadden gestudeerd, dan zouden ze minder domme dingen zeggen. Dus er is niks mis met die hoofdkennis. Maar het is niet het kennen waarover de Heer Jezus spreekt in Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Dat betekent niet dat ze een diploma en een theologie gehaald hebben. Kennen betekent daar, weet u wat de eerste keer is dat kennen in de Bijbel voorkomt? De zuster voor jou, die zit al ijverig te knikken. Heel goed, heel goed. Genesis 4 vers 1. Daar staat letterlijk, dat heeft geen enkele Nederlandse vertaling, maar de Statenvertaling komt er dichtbij. Adam bekende zijn vrouw, maar er staat gewoon letterlijk het normale woord voor kennen. Adam kende zijn vrouw. En dat betekent haar het gemeenschap met haar. Dat betekent kennis, intimiteit, gemeenschap. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat betekent dat zij de intimiteit met de Heere God kennen. Dus die woorden, je moet altijd in het verband kijken. Als Paulus zegt, kennis maakt opgeblazen, bedoelt hij kennis in negatieve zin. Je kunt wel een hoop weten met je hoofd. Maar ik herinner me één geval. De persoon is al lang overleden, is lang geleden. Ik had een bijbelcursusavond ergens in een gezin. En hij was er voor de eerste keer bij. En ik dacht, ik zal die oude wel eens even vloeren. Dat mag je best proberen. En ik had dus een verhaal afgestoken. En toen zei hij, ik ga eens even wat gaten prikken in dat verhaal. Dat ging zo even door, een paar minuutjes. En toen zei ik tegen hem, dat was zo'n ingeving. Ik zei tegen hem, ik ken u helemaal niet. Ik ga nou met u een discussie over deze dingen. Dat vind ik wel interessant. Maar ik geloof toch beter dat ik bezig ben een fout te maken. En dat is, hebt u zelf deel aan de Heere God eigenlijk? Want u kunt wel een heleboel wijsheden spuien. En ik kan daar weer wijsheden tegenover stellen. Maar waar het werkelijk om gaat, is of u deel hebt aan de Heere God en of ik deel heb aan de Heere God. Hij heeft de hele avond verder niks meer gezegd. Kort die tijd later heb ik tot 3 uur in de nacht met hem gesproken. Want er kwam zijn hele leven openbaar met alle troep en alle narigheid. Wij kunnen ons ook achter onze kennis verschuilen, terwijl in feite van binnen grote holte en leegte is en misschien wel zonde is, die we proberen te bedekken. En ik heb dat als. Maar het omgekeerde hou ik ook niet van. Als je aan die mensen vraagt, doe je aan bijbelstudie? Nee hoor, zegt ik heb genoeg aan Jezus en die gekruisigd. 1 Korinthe 2. Nee, dat zeg ik, dat laatste. Oh, wat ben je weer spits vanavond? Dat laatste zeg ik er nu bij 1 Korinthe 2, want dat weten inderdaad die mensen helemaal niet. Die mensen zijn gewoon geestelijk lui. Want Paulus bedoelde het helemaal niet. Ik weet alleen maar van Jezus Christus die gekruisigd. Paulus wist ontzettend veel meer dan dat. Maar hij bedoelde, toen ik naar Korinthe ging, dacht ik, ja, die methode Athene, die werkt niet daar. Daar zijn allemaal geleerden. Maar in Korinthe, dat is een goddeloze havenstad. Dat moet ik op een heel andere manier doen. En dan ga ik gewoon het kruis verkondigen. En het laat aan God over dat hij de dwaasheid van het kruis laat inwerken op de harten van die mensen. Maar dat zijn dus, dat is precies het omgekeerde. Dat zijn de mensen die kennis bijna verachten. En die zeggen, nee hoor, het gaat alleen maar dat je Jezus Christus die gekruisigd hebt. Dat is even fout. Er is niks mis met een groot kennis van de schriften. Er staat van Apollos, hij was doorkneed in de schriften. Nou, ik wou dat er daarvan ook een paar honderd in Nederland rondliepen. Doorkneed in de schriften. Alleen hij wist nog niet alles. Daarom moesten Priscilla en Aquila hem daarbij helpen. Interessant, er staat Priscilla eer. In de Statenvertaling hebben ze dat stiekem omgekeerd en Aquila voorop gezet. Dat is ondeugend. Maar Priscilla staat daar voorop. En die hebben samen hem verder de weg des Heren nader uiteengezet. Dat is mooi. Maar die kennis was niks mis mee. Dat hij doorkneed was in de schriften. Dus die kennis, die hoofdkennis, die kennis van het woord is prachtig. Maar er moet wel die andere kennis bij komen. Waardoor het pas werkelijk inhoud en betekenis gaat krijgen. En dat kennis betekent intimiteit met God. Bevindelijke kennis. Hé, hoe is die? Bevinding. Dat betekent experimentele, experientiële kennis. Ervaringskennis met de Heere God. Vanuit intimiteit met hem. Daar gaat het boek Hooglied eigenlijk prachtig over. Als je echte gereformeerde mystiek wil leren, dan lees dan de kanttekeningen, zei ik straks al, bij het Hooglied in de Statenvertaling. Ik weet helaas niet wie die geschreven heeft, maar het is een andere stijl dan heel veel andere kanttekeningen, die veel meer van uitlegkundige aard zijn. Hier is echt iemand die zich daar heerlijk op gestort heeft. De christelijke mystiek die je eigenlijk ook in het Lutherse pietisme weer terugvindt. En die je terugvindt in een heleboel cantates van Bach, zei ik al. Dat is buitengewoon boeiend. Maar er is niks mis mee. Deze kennis van de Heer, dat is de kennis van het hart. Maar speel ze nooit tegen elkaar uit. Alsof het een belangrijker is dan het ander. Alsof het alleen maar om die ene gaat en niet om die andere. Nee. De Farizeeën. Paulus zegt tegen de Farizeeën op een bepaald moment. Of was het de Sadduceeën? Maar beide waren zeer doorkneed in de schriften. En hij zegt, gij kent de schriften niet, nog de kracht Gods. Gij dwaalt, zegt hij. Gij dwaalt, want gij kent de schriften niet, nog de kracht Gods. Het is alsof je tegen een stelletje hoogleraar in de theologie zit. Weet je, jullie probleem is, jullie kennen de schriften niet. Nou, dan krijg je absoluut narigheid, hoor, met die mensen. Want als er iemand die schriften kent, dan zijn zij dat toch. Maar de Heer Jezus zegt, jullie kennen die schriften niet in een geestelijke diepgang. Want dan zou je de kracht van God kennen. En dan zou je al lang herkend hebben wie ik ben. Maar daarmee veracht hij niet de kennis van de schrift. Hij had zelf een grote kennis van de schrift. Als hij met de duivel in aanraking komt, kan hij zomaar vlot drie teksten uit Deuteronomium citeren. Nou, wie kan dat? Vandaag de dag. Dus er is niks mis met kennis. Maar als het hart er niet bij komt, heeft dat allemaal geen zin. Nou, we gaan naar de laatste vraag. Oh, u had nog een vraag. Dat mag, dat is zelfs het thema van deze avond.
Ja, ik heb een conclusie van je opgeschreven en daar had ik even een opmerking van. Jezus geeft aan dat het evangelie wel in de hele wereld wordt verkondigd, maar het zal een vermenging zijn van goed en kwaad.
Ja, dus niet het evangelie zelf.
Nee, nee.
Maar de vijand doet er het kwaad bij. Okay. Net als in die gelijk, ja. Ja, maar je komt het, ja.
Weet ik niet.
Nee, maar dat kan, weten we geen van allen. En ik zal het wel proberen uit te leggen. Je ziet al heel vroeg, je ziet al in het boek Handelingen. Paulus zegt tegen de oudste van Efeze in Handelingen 20. Na mijn vertrek zullen er kwade mannen in jullie midden opstaan. En die zullen de kudde achter zich afvoeren. Met andere, hij waarschuwt over dit. Dus niet alleen maar van buiten afkomen de dwaarleerlingen binnen. Uit jullie eigen midden, zegt hij nadrukkelijk. Uit jullie eigen midden. Zullen er mensen opstaan die verkeerde dingen doen. Dus vanaf het begin zie je al, die kerk is een vermenging. Het begint al met Ananias en Safira in Handelingen 5, al heel vroeg.
Dat dan maar toestaan?
Nee en ja. De Duitsers zeggen jein in zo'n geval. Een leuk woord. Jein. Met andere woorden. Aan de ene kant is er ruimte voor gemeentelijke tucht. Dat zie je in 1 Korinthe 5. Daar hoor je ook vandaag aan de dag weinig over. En er is ook wel vaak misbruik van gemaakt. Maar gemeentelijke tucht betekent, als het kwaad tot uitbarsting komt, mogen we dat niet tolereren. Moeten we er wat aan doen. Hoe en wat, dat is allemaal nog best moeilijk, maar er moet wat aan gedaan worden. Maar als dat kwaad niet tot uitbarsting komt, dan zit het dus onder de oppervlakte. Dat kunnen wij niet aanwijzen. Daarom zegt de Heer Jezus, met de taal van de gelijkenis, laat ze samen opgroeien tot de oogst. Sommige mensen gebruiken dat als een argument dat je dan maar geen gemeentelijke tucht moet doen. Nee, het gaat daar over de christenheid als geheel, waar het onmogelijk is het goede en het kwade van elkaar te scheiden. Want er zijn mensen die eigenlijk nog ver van de Heer vandaan leven, waar je toch moet aannemen dat het nieuwe leven van de wedergeboorte erin zit. Hoe gek het ook klinkt. Net als Lot. Van hem wordt gezegd in 2 Petrus 2 dat hij een rechtvaardige ziel had. Nou, dat zou ik uit Genesis nooit hebben opgemaakt. Het is dat Petrus het zegt, en daar kun je van hem aan. Maar anders had ik het niet gezien. Maar dus, je ziet, wij kunnen dus over mensen oordelen, en dan zouden wij misschien het goede, de tarwe uittrekken. Want dat is iemand die toch een rechtvaardige ziel heeft. En het omgekeerde ook, we denken, oh, dat is fantastisch, broeder. En als de Heer erover zou oordelen, zit wel, nee, dat is onkruid. Zijn hart is ver van mij vandaan. Wat vindt u? Polderen. Dat geeft een totaal nieuw theologisch inzicht op deze passage. Polderen. Mevrouw, u hebt gelijk. U hebt gelijk. Luister, ik zal nog. Het is geen polderen. Wij kunnen het kwaad uit de christenheid niet uitroeien. Want in eerste plaats, laten we bedenken, zit ook in ons eigen hart. Dus het kan juist heel fariseeisch zijn dat je zegt, nou gaan wij eens even al dat kwaad uitroeien. En dan ben je misschien wel heel fariseeisch bezig. En dan heb je het zuurdeeg van de fariseeën in je eigen hart zitten. Maar, dus dat is de ene kant van de zaak. Aan de andere kant is er ruimte voor kerkelijke tucht. Maar dat wil niet zeggen dat we alles onder tucht brengen waar het kwaad in zit. Want dat weten we niet. We weten het alleen maar te beoordelen als het eruit komt. Het is eigenlijk het beeld van de melaatsheid. Melaatsheid is het kwaad dat naar buiten toe uitbreekt. Je vindt dat bij Gehazi, bij Mirjam en bij Uzia in de Bijbel. En in alle drie de gevallen is dat een beeld van de zonde die tot uitbarsting komt. Heel vaak in hoogmoed en trots in deze geval. En alleen daar kunnen we oordelen. Maar Paulus zegt in datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 5. Ik zeg niet dat jullie moeten breken met alle mensen waar goddeloosheid in zit. Want dan kun je de wereld wel uitgaan. Dan kom je overal tegen op straat. Dan kun je niet meer naar de bakker en de slager. En je kunt niet meer het verkeer deelnemen. Overal komen die mensen tegen. Ook in de gemeente. Maar als het kwaad zichtbaar wordt. En het vindt binnen onze invloedssfeer plaats. Dus niet buiten. Maar in onze gemeente. Dan zeggen we, moeten we over praten. Dit kunnen we niet tolereren als we dat wel doen. Onteren we de naam des Heren, maar bovendien gaat aanstekelijk werken en anderen gaan het er ook lichtvaardig mee nemen. Vroeger was het zo, als je seks voor het huwelijk had gehad, dan moest je voor de kerkenraad verschijnen en dan moest je, in sommige kerken is dat nog steeds zo, en dan werd je dat openlijk, werd je daarvan beschuldigd. Vandaag aan de dag kom ik dominees tegen en zeg, ik durf niet eens meer te vragen als ze een trouwdienst willen bespreken of ze onder elkaar naar bed zijn geweest, ja of nee. Want hij zegt, in 70% van de gevallen is dat zo. Wat moet je dan doen? Maar dat is dus geleidelijk aan ingeslopen. Het is zo ver gekomen dat we die niet eens meer durven vragen, omdat we bang zijn onze neus te stoten. Wat moet je dan doen als ze zeggen, ja, sorry. En dat is wanneer er een zekere onverschilligheid of een laksheid of ook een soort onvermogen ten opzichte van de zonde plaatsvindt. Dat je niet meer weet hoe moeten we ermee omgaan. Maar we kunnen dat niet allemaal uitroeien, want dan hou je niks over. En dat is wat Jezus zegt, die tarwe. En het onkruid, het is niet van elkaar te onderscheiden. Pas als de vrucht erin komt, in de dag van de oogst, dan kun je het zien dat het heel verschillende planten zijn. Maar tot dat moment, nee, alsjeblieft, dan zouden we goede tarwe uittrekken. En dan zouden we misschien onkruid helemaal in prijzen, terwijl het onkruid is. Dus, twee kanten. Gemeentelijke tucht, daar moet ruimte voor zijn. Aan de andere kant, we kunnen niet verhinderen dat al vanaf Handelingen 5 de gemeente, de kerk, de christenheid, misschien beter gezegd, een mengel is van goed en kwaad. Waar het kwaad zich openbaar, moeten we ermee handelen. En dat doe je op twee manieren. Wegdoen. Die mensen doen het kwaad weg uit hun eigen leven. Ze beleiden hun zonde, ze worden hersteld. Of je moet het kwaad uit het midden van de gemeente wegdoen. Ze doen het zelf weg, of wij moeten hen wegdoen. En dat is een heel moeilijk vraagstuk. Sommige kringen zijn ze er veel te streng mee, en andere zijn er veel te laks mee. We doen het ook niet gauw goed. Dank voor die vraag, dat is goed. En intussen is het ook bijna 10 uur. En we willen nog ons slotlied zingen. De volgende avond is reeds over 3 weken. Op de dag dat mijn vader 101 wordt. Bovenaan wel te verstaan. De eersteling scharven, Joom Habikurim en de omertelling. Laten we deze avond afsluiten met gebed. Heere God, wat bent u goed dat u in die prachtige beelden van het Oude Testament ons zulke rijke lessen leert. Van het paaslam dat ook voor ons geslacht is. En onze oren klinken nog naar die enthousiaste woorden van Johannes de Doper. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar u hebt ons ook laten zien dat alles niet vrijblijvend is. Dat u een leven van ons vraagt, waarin we niet alleen maar leven vanuit de vergeving, maar ook dat leven van Christus zelf in ons vrucht gaat dragen. Zodat we ons met hem voeden, waardoor we ook op hem gaan lijken. Hij was volstrekt ongezuurd. Niets van de zonde, van slechtheid en boosaardigheid was in hem. En geef ons de genade om door de kracht van uw Heilige Geest te leven, te eten van die ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Te leven vanuit de liefde, zoals het Hooglied ons dat vanavond heeft laten zien. Waardoor we kunnen zeggen, hoe lief heb ik uw geboden. Omdat ik u lief heb, Heere. Omdat u ons lief hebt, is het onze vreugde uw geboden te volbrengen. Niet in eigen kracht, want die hebben we niet. Maar in de kracht van uzelf, de kracht van uw Heilige Geest. Geef dat we dat mee mogen nemen als we van hier gaan, en geef dat tot uitwerking mag komen in onze levens van elke dag. geef ons genade, zo toegewijd jegens u onze weg te gaan. Wil ons ook de volgende maal weer in gezondheid hier bij elkaar brengen, als u het ons nog vergunt. Geef dat we een leven mogen leiden van lofprijzing en toewijding van de aanbidding van uw heerlijke naam. Amen. Graag tot over 3 weken reeds.